Hey, welkom. Leuk dat je hier bent bij mijn podcast van Linda Koster van de Doorbraakweek. Nou, wat ga je hier vinden? Inspirerende verhalen, reflecties, onderzoeken, meditaties, interviews. Allemaal met de rode lijn om jou te ondersteunen in je persoonlijke ontwikkeling. Om de beste versie van jezelf te worden en in je kracht te gaan staan. En het leuke is, dat doe ik niet alleen voor jou, maar dat doe ik ook voor mezelf. Want door dit voor te bereiden en door dit te delen, groei ik zelf ook. En word ik zelf ook iedere keer de beste versie van mezelf. Dus het is een win-win. Ik wens je heel veel luisterplezier. Tijdens deze aflevering wil ik het met je hebben over omgaan met emoties. Je hebt het vast wel eens gehoord dat het belangrijk is om je emoties een plekje te geven. Ja, heb je dat wel eens gehoord? Om je emoties los te laten. Maar hoe doe je dat in godsnaam? Hoe doe je dat wanneer er zoveel dingen pijn doen? Wanneer er gebeurtenissen, omstandigheden, mensen zijn die je raken? Dat je helemaal wordt overspoeld door je emoties. Dat je niet meer helder na kan denken. Dat het enige waar je gedachten heen gaan, het gemis is. Van de persoon die je voelt. De pijn die je ervaart. Het onrecht. De machteloosheid. De frustratie, de wanhoop. De dreiging, de eenzaamheid. En misschien de hoofdpijn die je ervan hebt. De hoofdpijn van het malen, van het slecht slapen. De buikpijn. Allerlei fysieke kwalen die ontstaan omdat je vastzit. Vast in je emoties en vast in je gedachten. Er is een gezegde, tijd heelt alle wonden. Maar daar ben ik het absoluut niet mee eens. In ieder geval niet voor mezelf, misschien jij wel. Maar ik heb ervaren dat het voor mij niet zo werkt. Emoties zijn signalen dat er iets mist. Emoties willen gevoeld worden. Ze hebben je aandacht nodig. Zodat je weet wat je nodig hebt en wat je niet meer wilt. En dat je daar actie op kunt ondernemen. Ik ben van nature een blij ei. Maar ik heb door pijnlijke gebeurtenissen in mijn leven, heb ik heel veel emoties weggestopt. En ja, ik heb daar zelf over nagedacht van hoe kan dat nou eigenlijk? Want ik ben mijn carrière zo'n beetje begonnen als therapeut. Als iemand die mensen hielp met emoties te verwerken. Ja, dan moet ik dat toch zeker kunnen. Maar ik ben ook een mens. En ik heb dingen ervaren in mijn leven die ik persoonlijk heb gemaakt. En waar ik een verkeerde focus heb gekregen en waardoor ik uit balans ben geraakt. Alles wat je voedt, groeit. Dus ik ga een persoonlijk verhaal met je delen. En daarvoor neem ik je mee naar december 2022. Mijn lichaam was op. Ik had een longontsteking, mijn ooglid was ontstoken, ik sliep slecht. En daarmee bedoel ik ook echt slecht. Als ik wakker werd, dan had ik steken in mijn hart. Had ik het benauwd. Ik heb wel eens gedacht dat ik een hartaanval had. Ik was moe. En op dat moment was ik inmiddels al 16 maanden niet meer ongesteld geworden. Mijn hele hormoonhuishouding was uit balans. Mijn hoofd was als een hangende grammofoonplaat. Wat er continu door mijn gedachten ging was, wat is er mis met mij? Hoe ben ik hier beland? Ik heb nergens zin in. Ik haal geen energie meer uit mijn werk. Ik zit in een relatiecrisis. Ik voel me ongelukkig, verdrietig, machteloos, overprikkeld. Ik heb zo hard mijn best gedaan. En dan is dit het resultaat. Ik weet niet meer wat ik moet doen. En een paar dagen daarvoor las ik in het boek De Sleutel tot Zelfbevrijding van Christiane Beerland wat de betekenis was van een longontsteking. Daarin stond, Je voelt je gevangen in een zee van emoties en je ziet niet meer waar je uit zal komen. Je hebt geen doel of uitzicht meer. Je was eerder zo vol verlangens, maar je trekt je nu gekwetst terug. Het leven beantwoordt niet aan je werkelijke diepe verlangens en je voelt je beperkt. En je wordt het niet echt leven zo moe. En dit ging maar door. Het was zo confronterend, want het was de spijker op zijn kop. Er stond ook nog een oplossing in. En dat was, kies een andere weg, verleg je grenzen, ga op reis. En dat advies dat kreeg ik niet meer uit mijn hoofd. Het sloeg in als een bom. Er was geen weg meer terug. Dus 1 maand later, 13 januari, heb ik mijn baan opgezegd en 's avonds een enkele reis geboekt naar Sri Lanka. Een enkele reis omdat ik de behoefte voelde de tijd te nemen die ik nodig had. En precies 1 maand later, 13 februari, nou, dat is het vandaag ook, dus het is precies 1 jaar geleden nu, zat ik in het vliegtuig naar Sri Lanka. En terwijl ik in dat vliegtuig zat, vroeg ik mezelf af, oh, waar ben ik aan begonnen? Ik voelde me bang. Ik vroeg me af, kan ik dit wel alleen? Mijn hart klopte in mijn keel. En toen ik overstapte op Parijs, stapte er een Frans stelletje naast mij. Een verliefd stelletje. En ik voelde me nog meer alleen. Ik dacht, oh my god, waar ben ik aan begonnen? In de eerste week boekte ik een kamer. Een beetje in een natuurgebied, een beetje weg van de stad. En daar werd ik geconfronteerd met een moederhond die ziek was. En die, die desondanks dat ze ziek was, alleen stond in de zorg voor de puppy's. De eigenaar waar ik een kamer huurde, die was niet bereid om de honden te helpen. En hij wilde ze liever kwijt zijn, want ja, die honden die kwamen steeds terug. En mijn hart brak bij het zien van die moeder die het zo zwaar had. Je zag gewoon echt hoe ziek ze was. Ze was zo zwaar. En toen ik er aankeek, terwijl de puppy's bij mij waren, kwispelde ze en maakte ze een geluid. En ik voelde dat ze de puppy's op dat moment aan me toevertrouwde. En het raakt me nog steeds. Ik voelde mij een lange tijd precies zoals die moederhond. Ik voelde me alleen, kwetsbaar. Terwijl ik moest zorgen dat ik genoeg inkomsten had om te overleven. Dat ik er was voor mensen. Terwijl ik het zelf eigenlijk niet meer kon. En een lange tijd heb ik iedere dag gebeden. Ook al ben ik niet gelovig. Maar of je nou bidt tot God of het universum. Iedere dag heb ik gebeden dat er iemand kwam die me zou komen redden. Nou ja, uiteindelijk heb ik mezelf gered. Maar dan gaan we zo nog even verder. Diezelfde plek waar ik die kamer huurde, bleek de eigenaar andere intenties te hebben. En ik voelde me als vrouw alleen heel kwetsbaar. Dus zodra het kon, zodra ik me veilig voelde, ben ik gevlucht naar een ander hotel. Het was daar vroeg in de ochtend, dus voor Nederland was het 's nachts. Mijn familie en mijn vrienden lagen te slapen en er was niemand waar ik mee kon praten dan alleen met mezelf. En op dat moment pakte ik pen en papier en ik begon huilend te schrijven en te schrijven en te schrijven. Mijn diepste emoties overspoelden me en ik was bang dat ik erin zou verzuipen, maar dat gebeurde niet. Al schrijvend voelde ik dat ik rustiger werd. Dat dingen helderder werden. En vanaf dat moment ben ik blijven schrijven. En soms gingen mijn gedachten zo snel dat ik niet alleen maar schreef, maar dat ik gewoon de dictafoon van mijn telefoon pakte en een bericht voor mezelf insprak. Want als ik het gewoon in het luchtledige uitsprak, dan het gaf mij in ieder geval een fijn gevoel dat ik het opnam, zodat het alsof ik naar mezelf belde. Die opnames heb ik trouwens nog steeds op mijn telefoon. Ik heb ze niet meer teruggeluisterd, maar op dat moment hielp het. Ik ga nog eens een boek schrijven, dan zal ik ze misschien nog eens terugluisteren. Maar eigenlijk met dat ik op die manier weer met mezelf in gesprek kwam, met mijn emoties in gesprek ging, leerde ik weer te luisteren naar mijn intuïtie. En ik leerde weer mijn emoties te herkennen, te accepteren dat dit mijn emoties waren, ze toe te staan. Te onderzoeken van hoe voelen ze dan in mijn lichaam. Wat voor fysieke sensaties ervaar ik daarbij? Tuten mijn oren ervan? Klopt mijn hart? Draait mijn buik om? Heb ik het benauwd? Heb ik wat in mijn hoofd? En vervolgens er echt voor mezelf te zijn en mezelf vriendelijkheid en liefde te geven door te zeggen: het is oké dat je dit voelt. En laat maar toe. Echt net zoals dat je een kind troost. Dus ja, ik was op mezelf aangewezen. Ik was heel ver van huis, ver weg bij alles en iedereen vandaan. En juist daardoor kwam ik weer bij mezelf thuis. Ik ontmoette ook nieuwe mensen. Ik maakte nieuwe vrienden. Ik werd begeleid in het boeddhisme en in het hindoeïsme. En heel veel van die gebruiken en het aanwezig zijn en het contact zijn met mezelf, met spiritualiteit, heeft me geholpen. En doordat er tijdens het reizen meer een balans kwam tussen ontspanning en het doen van leuke dingen, raakte mijn lichaam en mijn geest uitgerust, maar het laadde ook weer op. Dus eigenlijk als ik achteraf terugkijk, denk ik van ja, ik zat absoluut tegen een burn-out aan. Ik heb altijd gedacht dat als je oververmoeid bent, dan moet je vooral rusten. Maar als je lichaam moe is, dan is en je geest, dan zijn het doen van leuke dingen, is zo belangrijk. En ook het bewegen. Als je lichaam moe is, dan kijk naar een manier waarop je kunt bewegen. Dat is zo belangrijk om emoties in beweging te zetten en om dingen los te laten en om op te laden. Dus ik hervond weer helemaal mijn energie en mijn spiritualiteit. Daarna ben ik naar Nepal gegaan en heb ik een tijdje in een boeddhistisch klooster gezeten. Ik ging veel meer verstillen. En ik leerde hoe mijn mind werkt en hoe ik deze effectief kan gebruiken. Want er komt in je leven nogal wat spam binnen. En gedachten zijn krachten. Alles wat je gelooft wordt ook werkelijkheid. Zoals je binnenwereld is, dat ga je ook zien in de buitenwereld. Dus je ziet de wereld niet zoals de wereld is, maar je ziet de wereld naar wat je met je meedraagt in je hart. En in het klooster heb ik geleerd waar ik mezelf zoal mee had vergiftigd. Allereerst als we kijken naar de mind. We hebben per dag zo'n 40.000 gedachten. En zelfs bij gezonde en gelukkige mensen is 70% van die gedachten negatief geladen. Dat komt nog voort uit ons oerbrein. En vanuit het overlevingsinstinct. Wat ingesteld is op negativiteit, op gevaar. Dat werkt dus nog steeds zo. En door gebeurtenissen die bij mij waren gebeurd en ik te veel mezelf heb verloren in de negativiteit, kreeg mijn mind controle over mij en ben ik mezelf verloren. En iets anders. Voordat ik dat ga vertellen, laat ik even een testje met je doen. Ik wil je vragen om eens even iemand in gedachten te nemen die je heel graag mag, waar je van houdt, waar je gek op bent, waar je misschien wel een beetje gehecht aan bent. Een vriend, vriendin, je partner, collega, je kind, je ouders. En bedenk dan eens een paar positieve eigenschappen van deze persoon. Waarschijnlijk zal je merken dat het heel gemakkelijk gaat. Hè? Vriendelijkheid, zorgzaamheid, aandacht, een luisterend oor, enthousiasme, positiviteit. Dus wanneer je gehecht bent aan iemand, dan kun je heel makkelijk de positieve dingen benoemen. Of wanneer je gehecht bent aan een product, dan kan dat ook. Dan kun je heel gemakkelijk van opnoemen waarom het zo goed werkt. Oké, en dan nu. Wil ik je vragen om eens iemand in gedachten te nemen die je niet zo leuk vindt. Of waar je misschien zelfs een hekel aan hebt. Waar je een conflictje mee hebt op dit moment. Waar je gewoon niet lekker mee gaat. Bijvoorbeeld een ex. En bedenk dan van deze persoon waar je niet zo lekker mee gaat ook positieve eigenschappen. Nee, ik hoor het je bijna denken. Negatieve eigenschappen? Nee, geen negatieve eigenschappen. Positieve eigenschappen. Dat is veel lastiger, merk je dat? Terwijl als we dezelfde vraag zouden stellen als een vriend of een vriendin van deze persoon, of aan de vader of de moeder, dan konden zij net zo snel reageren met positieve eigenschappen als jij net deed bij de persoon waar je van houdt. Dit is wat gehechtheid en boosheid doen. Gehechtheid zorgt ervoor dat er een soort van halo boven je hoofd komt, waardoor je in een soort bubbel zit en geneigd bent om alle positieve kanten van iets of iemand te overdrijven. En boosheid geeft je van die duivelshoorntjes, waardoor je alleen maar de negatieve kanten van iets of iemand kan zien en deze opblaast. In beide gevallen heeft het niets te maken met de realiteit. Of misschien denk je bij dingen waar je gehecht aan bent van, oh, als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Een nieuwe iPhone of een relatie, of als ik dat heb bereikt, dan voel ik me veel beter. Een promotie op het werk. Je hangt je geluk op aan dingen die vaak buiten je controle liggen en dat maakt kwetsbaar. Dus we hebben nul controle over alles wat buiten ons is. En als het dan anders loopt dan wat je had gehoopt of verwacht, dan doet dat pijn. En voordat je nu gelijk afstand doet van alles waar je aan gehecht bent, je relatie verbreekt, je huis verkoopt, niet doen, dat is niet nodig, dat hoeft niet. Ervan genieten, dat is niet het probleem. Het probleem is dat je je eigen geluk ervan laat afhangen. Als je boos bent, dan heb je negatieve gedachten. En uit die negatieve gedachten ontstaan negatieve intenties en negatieve motivaties. En die lading wordt groter. En of je je boosheid nu omzet in actie of niet, zolang je je boosheid blijft voeden, alleen al omdat je vindt dat je gelijk hebt, dan richt je schade aan. Schade aan je eigen mind. Schade aan je emoties. Schade aan je eigen humeur. En daarmee ook aan de anderen om jou heen. Want je bent een minder leuk persoon. En het wegdrukken van die negatieve emoties, dat werkt niet. Moeilijke emoties, alle emoties. Ja, het begint bij ze te herkennen. Wat voel ik? Bij ze toe te staan. Kom maar op met die emoties. Ga ermee in gesprek in plaats van je tegen te verweren. Ze vervolgens te onderzoeken wat voor sensaties ervaar ik hierbij. En vervolgens liefdevol tegen jezelf te praten. Want het brein van mensen is hierin uniek. Het maakt ruimte om negatieve emoties te verwerken. En negatieve emoties zijn een signaalfunctie. Ze helpen om plezier, voldoening en een doel te bereiken. Dingen op waarde te schatten. Ze houden ons in leven. Ze waarschuwen ons voor gevaar. Ze leren ons waardevolle lessen, zodat je niet steeds hetzelfde blijft herhalen. Maar dan moet je ze wel eerst herkennen. Toelaten. Onderzoeken. En in plaats van ze te veroordelen, liefdevol naar jezelf te zijn. Emoties horen erbij, ze zijn heel normaal. Natuurlijk wil je er ook niet in blijven hangen. Dus als je nu niet aan het autorijden bent, heb ik een hele praktische oefening voor je die je kan helpen. Strek maar eens allebei je handen voor je uit met je handpalmen omhoog. En zie dan hoe in je linkerhand allemaal dingen zich opstapelen waar je dankbaar voor bent. Ervaringen, prestaties, mensen. Dingen die je hebt gedaan, die je hebt bereikt. Contact wat je hebt gehad met mensen. Misschien wel moeilijke periodes die jij in je leven hebt overwonnen. En dat je dankbaar voor bent wat je daarin hebt gedaan om daarin te groeien. En hoe je nu in het leven staat. Misschien ben je dankbaar voor mensen die in je leven zijn. Of juist mensen die niet meer in je leven zijn, maar wel op belangrijke momenten in je leven er voor je zijn geweest. Dankbaar voor je hart wat klopt. Voor het leven wat je hebt gekregen. En als je dan kijkt in je rechterhand, daarin stapelen de dingen zich op waar je over klaagt. Die je pijn doen. Waar je jezelf machteloos over voelt. Die je raken en waar je geen controle over hebt, hoe graag je ook zou willen dat het anders was. Die je energie kosten. En kijk dan weer naar je linkerhand en zie hoe de dingen waar je dankbaar voor bent en waar je blij mee bent, blijven opstapelen. Blijft groeien. En kijk dan weer naar je rechterhand. En de dingen waar je niet blij mee bent, die horen ook bij het leven. Die zullen er altijd zijn. En kijk dan weer naar je linkerhand. En accepteer dat er dingen in je leven zijn die je niet kunt veranderen. Waar je geen invloed op hebt. Maar waar kies je vandaag voor om je focus op te leggen? Kies je voor je linkerhand, waar alles in zit waar je dankbaar voor bent? Of focus je op dat waar je geen invloed op hebt en wat je energie kost en wat je humeur, ja, toch wel naar beneden haalt. Zonder het af te doen, zonder het te bagatelliseren, dit is er. Als je focust op de dankbaarheid is het beste medicijn tegen neerslachtige gevoelens. Je kunt niet dankbaar en boos tegelijk zijn. Dus waar kies je vandaag voor? Ik wens jou een hele mooie dag. Of als je dit 's avonds luistert, wens ik jou een hele goede nachtrust. En natuurlijk wens ik je een heel goed leven. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast leuk? Heeft het je geholpen? Laat dan een duimpje achter. Wil je vaker dit soort podcasts horen? Vergeet me dan niet te volgen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd. Dat het je heeft geholpen om te reflecteren. En dat je gemotiveerd bent om het beste uit deze dag en uit jezelf te halen.